zullen vandaag gaan kijken nog een keer, iets uitgebreider naar de kamerling. Uit Ethiopië, de moorman, die het boek Jesaja zat te lezen. Ja, dus daar wil ik vandaag bij proberen stil te staan. Als inleiding laten we eerst een klein stukje uit 1 Petrus 2 lezen. Daar zien we namelijk ook een aantal teksten aangehaald uit Jesaja 53. En nou, wellicht dat het onderwijs van Filippus een beetje in die richting ook bewoog. Ja, dus 1 Petrus 2 vanaf vers 18. Petrus richt zich daar tegen de dienstknechten in vers 18. Er zit trouwens ook wel een zekere structuur in de brief van de eerste brief van Petrus aan wie die zich richt. In vers 11 is het aan de geliefden. En in vers 18 aan de huisknechten. En dan hoofdstuk 3 is het de vrouwen. En vers 12 van hoofdstuk 4 dan zie je weer de geliefden. En de ouderlingen en de jongen. Nou, ik heb ooit wel ergens iets duidelijk structuur in. Het is Petrus die richt zich dus heel specifiek tot bepaalde groepen met mensen in die gemeente. En nu zijn de huisknechten aan de beurt. En het is wel mooi dat hij tegen slaven, huisslaven heeft, zou ik maar zeggen. Want Petrus die gaat hier dus iets citeren uit een gedeelte van Jesaja. Wat over de slaaf, de dienstknecht gaat, de knecht des Heren. Ja, dus ze konden zich helemaal met dat knecht zijn identificeren. Gij huisknechten, wees met alle vrees onderdanig aan de Heren. Niet alleen aan de goede en bescheidenen, maar ook aan de harde. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwaardigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als u zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien u verdraagt als u wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u ook geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatend, opdat u zijn voetstappen zou navolgen. Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde. Maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Nou, in vers 24, dat is duidelijk een verwijzing naar Jesaja 53, vers 25, dat is vers 6. Dus eigenlijk is 23, 24, 25, dus Jesaja 53. En dat is ook een deel van wat de kamerling zat te lezen. En Petrus die gebruikt het hier om te zeggen van nou, hij is voor onze zonde gestorven, opdat jullie der gerechtigheid leven zouden. En ik kan me zo voorstellen dat uiteindelijk Filippus daarmee geëindigd is in zijn onderwijs. En dat op het moment dat de kamerling dat zag, dat hij begon over gedoopt willen worden. Er zijn nog veel meer schriftgedeeltes die over die Jesaja 53 als achtergrond hebben, of daar of daar expliciet naar verwijst. Maar laten we eerst teruggaan naar Handelingen. Handelingen 8. Ik blijf het zelf wel een intrigerende man vinden, die kamerling. En ik ga Nou, ik ga niet per se nu onbijbelse dingen zeggen, maar ik ga wel een klein beetje proberen te fantaseren van hoe dit gegaan zou kunnen zijn met die kameling. Want ten eerste, deze man, die woonde een behoorlijk eind weg bij Israël vandaan, vanaf Jeruzalem. Het was een man die, hij was koningin, hij was in dienst van de koningin van de Mooren, dat zie je in vers 27, dus van Ethiopië. Zoiets staat er ook in het Grieks, Ethiops. En ja, dat betekent niet zoveel meer als van gebrand van gezicht of zoiets. Weet je, dus gewoon een donkere huid vanwege de zon. Hoeft niet per se naar Ethiopië te verwijzen, kan natuurlijk ook Soedan of iets dergelijks geweest zijn. Maar het is een behoorlijk eind weg. En voor zo'n man om die reis te aanvaarden, die moet er toch wel wat voor over hebben gehad. Want hij zal in Afrika een eind hebben moeten reizen. Dan is hij waarschijnlijk, stel ik me zo voor, ingescheept ergens in de Nijl, op de Nijl. Is hij de hele Nijl afgevaren. En de hele Nijl afvaren, even een hele grove schatting, 5000 kilometer. Als je alleen overdag vaart met een gangetje van 10 kilometer per uur, dat is dan voor een schip denk ik vrij snel, dan ben je al gauw anderhalf, twee maanden bezig. En dan ben je nog maar in Egypte, in de buurt van Cairo. En dan moest je nog dat hele stuk door de woestijn van Juda en de Negev-woestijn, moest je naar Jeruzalem toe reizen. Dus die man is er, op zijn gunstigst gezegd, denk ik, twee maanden moest hij daarvoor uittrekken, heen. En dan ook weer twee maanden terug. Daar moet je toch wel voor gemotiveerd zijn. Je moet wel weten wat je gaat doen, denk ik. Dus hoe zou dat gedachteproces bij die man hebben gelopen? Nou, het kan natuurlijk geweest zijn dat hij een Jood in de diaspora was. En dat hij gewoon naar Jeruzalem was gereisd, omdat er staat dat je de feesten daar regelmatig moet vieren. Nou, dat kon hij zeker niet elk jaar doen. Maar misschien dat dit een eenmalige pelgrimsreis was, gewoon in gehoorzaamheid om de feesten te vieren. Toch is er met deze kameling nog iets aan de hand. Het begrip kameling of hoveling, daar staat in de Griekse taal, en daar mag je ook gerust van uitgaan dat we dat gewoon letterlijk kunnen vertalen in het Nederlands, uinig. Deze slaven van grote koningen, die, en in dit geval een koningin, dat waren meestal, zeker van die hoge hovelingen, dat waren meestal ontmande mannen. Natuurlijk, logischerwijs, zeker als ze de baas waren of toezicht moesten houden op de harem, dan was het maar beter dat ze, ik zou zeggen, niet al te veel libido hadden. Als ik even zo uit moet drukken. Ja, dus. Maar dat, het gold bijvoorbeeld ook voor de schenker en de bakker bij in de geschiedenis van Jozef. Dat waren ook in de Griekse vertaling ook uinigs. En je komt ze regelmatig tegen. En ik vind het niet ondenkbaar dat deze man, dat dit dus een uinig was. Ja, hij was een zeer hooggeplaatst persoon aan het hof, maar desalniettemin, hij was een slaaf. Staat ook dat hij een machtig of een krachtig man was. Hij had gewoon heel veel te zeggen aan het hof. Dus deze man, die was toch wel gehandicapt. Maar ergens moet er bij hem zijn opgekomen van: ik ga naar Jeruzalem om te aanbidden. Ergens moet er die gedachte bij hem opgekomen zijn. Dan moest hij gevraagd hebben aan de koningin of hij weg mocht. Hij moest uitgebreide voorbereidingen treffen voor zo'n lange reis. Hij zal ook niet alleen zijn gegaan. We hebben ons vaak een voorstelling dat deze man hier in zijn draagstoel zit, met misschien een paar mensen die hem een draagstoel zit, die hem dragen, maar waarschijnlijk is er een behoorlijke caravaan met hem meegereisd. kan ik me zomaar voorstellen. Dus deze man die was, dat zie je in vers 27, hij was gekomen om aan te bidden in Jeruzalem. Op de een of andere manier was hij, of hij nou een Jood was of niet, ik denk zelf dat het een Jood in de diaspora was, maar op de een of andere manier was hij tot de conclusie gekomen dat hij in Jeruzalem wilde aanbidden. En daar had hij dus die enorme lange reis, die hele moeilijke reis, had hij daar wel voor over. Hij was in Jeruzalem geweest. Hij had daar waarschijnlijk gedaan wat hij van plan was om te doen. Ja, dus hij was naar de tempel geweest, hij had daar aanbeden en hij keerde weer terug. Maar hij keerde terug met bitter weinig kennis van wat op dat moment doorging tot de waarheid. Want hij zat de profeet Jesaja te lezen. En de geest, dus een engel, die zei tegen Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En hij zei: verstaat u ook wat u leest? En hij zei: hoe nou zou ik kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Nou, voordat we nou daarin verder kijken wat hij vraagt. Nogmaals. Waarom is deze eunuch, wat heeft hem bewogen, of is er iets waarvan we kunnen opmaken van, dit zou wel eens de trigger voor hem geweest zijn. Nou, deze man had de boekrol Jesaja. En ik verwacht dat hij die boekrol al had voordat hij vertrok. Ja,
ja, dus bijna altijd wordt gezegd dat hij daar een boek op gekocht heeft.
Dat zou kunnen, dat hij hem daar pas kocht. Maar stel dat deze man zijn boekrol al had. Ja, daar, en dat is helemaal niet ondenkbaar. Zeker niet dat het, als hij de Griekse Bijbel had bijvoorbeeld, de vertaling daarvan. Dat was redelijk wijd verspreid. En dat hij Jesaja zat te lezen. Er zijn wel meer aanwijzingen voor dat deze man behoorlijk goed onderlegd was in Jesaja. Daar zal ik zo meteen nog een voorbeeld van laten lezen, van laten zien. Maar stel nou dat hij daar in dat verre Ethiopië zat hij die boekrol te lezen. En misschien heeft hij, waarschijnlijk heeft hij Jesaja 53, Jesaja 52, alles ervoor. Hij heeft dat meer dan één keer gelezen. Zeker als het je enige boekrol is, misschien. Dat zou zomaar kunnen. Dan ga je keer op keer. En Jesaja, dat is bijna de profeet die het evangelie voor Israël predikt. En op een gegeven moment komt hij in Jesaja 56. Daar, in zijn privéwoning aan het hof, zit hij hardop Jesaja 56 gelezen. Want hardop lezen, dat was een gewoonte in die dagen. En die wilde ik eerst even met jullie lezen. Jesaja 56. Dus laten we ons voorstellen dat je bent zo'n eunuch aan het hof van deze belangrijke koningin. En je hebt de tijd om ze af en toe je even terug te trekken. En je doet dat dan met de boekrol Jesaja. En je bent een eunuch en je bent op zoek naar de ware God van Israël. Alzo zegt de Heere: bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die dat doet en dus mensenkind die daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat geniet die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende: de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedene zeggen niet: zie, ik ben een dorre boom. Nou, hier staat de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, de Heere heeft mij van zijn volk gescheiden. zou zomaar kunnen, als deze eunuch een Jood zou zijn, dan, en hij leest dit met verstand en met kennis, zegt van, je moet niet zeggen van, de Heer heeft mij geheel en al van het volk gescheiden. Zelfs als hij ver weg was, betekent dat niet dat je zomaar afgescheiden was van het volk. En die volgende, die zin, en de gesnedene, daar staat in de Griekse vertaling, de eunuch. Ja, de eunuch zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Nou, dan ga je, ja, het is moeilijk om in zo'n man te verplaatsen natuurlijk. Als man is het al lastig en als vrouw is het waarschijnlijk nog lastiger. Maar stel je voor, je zit daar dit te lezen. En ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan toch wel je bijna rechtstreeks aangesproken voelt. Van, heeft Jezaja het over mij? Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbat en houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. Ja, je ziet bijna dat gezicht van die eunuch oplichten. Moet je kijken wat hier staat. Ja, de vreemde en de eunuch. En die zit hij daar in zijn eentje in zijn kamer, zit hij dit te lezen. En dit alleen al zijn woorden om te denken van, ja, wacht eens even, ik ga naar dat huis toe. Ik ga naar dat huis. Ja, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden. Die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg en ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere zelf citeert deze tekst ook. De Heere, die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt, ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Al gij gedierte van het veld, komt om te eten, ja, al gij gedierte in het woud. Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet. Zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen, zij zijn slaperig en ze liggen neder. En ze hebben het sluimeren lief. En deze honden zijn sterk van begeerte, ze kunnen niet verzadigd worden. Ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen. Zij allen keren zich naar hun weg, elk een naar zijn gewin, naar zijn eigen winst, en elk uit zijn einde. Kom herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen, en we zullen sterke drank zuipen, en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, veel treffelijker. Dat laatste gedeelte, dat gaat natuurlijk over degene die deze eunuch in Jeruzalem tegen zou kunnen gaan komen. Dat zijn de leiders van het volk. En Jezaja die wint er geen doekjes om. Ja, ze zijn allemaal blind. Ze weten niks. En hij noemt ze zelfs stomme honden. Ja, stomme hond. Een stomme hond die kan zelfs niet blaffen. Dat staat er, ja. Ze bassen zelfs niet. En het enige waar ze aan denken, deze herders, is aan zichzelf. Hun eigen winst. Hun eigen zaakjes, hun eigen winstgevende zaakjes. En dan ook lekker dronken worden, heel veel drinken. En dan tegen elkaar zeggen, nou, morgen maken we het nog mooier. Ja, dat was een beetje hoe Jezaja de leiders van het volk beschreef. Maar ondertussen zat deze eunuch wel met de belofte van vers 3. Ik zal hem nog een keer 3 en 4. Ja, en de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende, de Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbat aanhouden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Dat op zich, ik weet niet of deze man ook de Torah las, dat zou hem wellicht ook een beetje twijfels hebben kunnen geven. In Deuteronomium 23, daar wordt zowel in het Hebreeuws als in het Grieks een ander woord gebruikt. Maar 23 vers 1, er staat: die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering van de Heer niet komen. Nou, dat is nogal expliciet beschreven, maar dit gold waarschijnlijk dus ook voor deze eunuch. Ja, die zal niet in de vergadering van de Heer komen. Dat was Torah. Maar Jesaja, die spreekt niet over het oude verbond, hij spreekt over het nieuwe verbond. Alles, alle ziekte, alle ongerechtigheden, die heeft de Heer Jezus Christus op zich genomen. Ook deze dingen, denk ik. In elk geval, wat zei je? Dat wist hij nog niet. Dus hij komt daar, nou laten we eventjes ervan uitgaan. En ik vind het niet ondenkbeeldig dat deze man al regelmatig dus door die boekrol heen is gelezen. En dat hij daar dus op een gegeven moment denkt van, dit is voor mij. Hij gaat die reis aanvangen en hij komt in Jeruzalem. De vraag is, ja, of die heeft aanbeden natuurlijk, of die werd toegelaten in de vergadering van de Heer als eunuch. Is maar de vraag, misschien dat ze hem wel hebben geweigerd. De leiders van Israël, nou dat hebben we in onze studies en handelingen tot zover laten zien. Die zullen weinig genegen zijn om deze man verder op de weg te helpen. Die geloofden niet in de kruisdood van de Heer, althans niet in zijn opstanding. En ze geloofden al zeker niet dat hij de Messias is geweest, of was. En dus die kameling ging wat dat betreft, ging die onverrichte zaken terug naar huis. En ik denk dat hij gewoon een beetje, wellicht een beetje somber was. Ja, toch wel teleurgesteld. Van, er staat een grote belofte daarin in de Bijbel voor hem. En hij komt daar. En wat hij tegenkomt, dat zijn mensen zoals in Jesaja 10 tot 12. Ja, honden die niet kunnen bassen, om maar even met de taal van Jesaja te zeggen. Teleurgesteld, maar wel volhardend. Dat kun je de man niet ontzeggen. Want hij blijft zijn boekrolletje lezen. Jesaja 53 zit hij te lezen op die weg naar in de woestijn. Hoe wonderlijk zal het voor hem geweest zijn dat er opeens iemand naast zijn koets komt te lopen. Ja, dus hij zit er in die draagbaar en hij zit te lezen. En misschien was het wel een gesloten draagbaar. Ja, dus hij steekt op en doet Filippus doet gordijntje open. Die vraagt opeens van, ja, ik leg het misschien wat al te visueel uit, maar zo is het wel gegaan, denk ik. Weet je, dus van joh, weet je wel wat je leest? Zonder enige plichtpleging van, misschien dat Filippus zich eerst netjes heeft voorgesteld, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, die engel die heeft tegen Filippus gezegd, joh, ga daar en daarheen. En dat doet Filippus en daar hoort hij dan de Bijbel lezen. Jesaja 53. En het gedeelte wat hij las, dat is dus een gedeelte uit Jesaja 53. Ik ga het even erbij pakken. Want het antwoord van de kamerling is natuurlijk nee. Hoe zou ik dat kunnen als niemand er is die mij uitlegt? Dat is trouwens natuurlijk een enorme afgang voor de leiders in Israël. Hij was daar geweest in Jeruzalem. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk gevraagd aan deze leiders van leg mij de rol Jesaja 53 uit in de rol. En die vraagt dan ook, ja hoe? Hoe zou ik dit kunnen staan als er niemand is die het me uitlegt? Dat suggereert toch heel sterk dat hij het al aan diverse mensen heeft gevraagd. Ja, hoe zou ik het kunnen als niemand, zelfs in Israël, zelfs in Jeruzalem, is er niemand geweest die me dit uit heeft kunnen leggen. Althans niet bij de mensen bij wie hij te raden is gegaan. En de plaats van de schriftuur die hij las was deze. Hij is als een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Het citaat is uit het Grieks, uit de Griekse vertaling. En dat is iets anders dan het Hebreeuws. Dus of de schuld van Lucas die dit heeft geschreven. En om dit op te schrijven heeft hij het zo vertaald vanuit het Hebreeuws. Of tenminste vanuit de Griekse Bijbel opgeschreven. Of de kamerling die zat gewoon inderdaad deze Griekse vertaling te lezen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat hij letterlijk dit zo zat te lezen. Doet er verder niet zo heel veel toe. Het is een citaat uit Jesaja 53. Jesaja 53 is ons denk ik allemaal vrij goed bekend. En dan vraagt hij, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En die vraag van zichzelf, die komt natuurlijk ook ergens vandaan. Praat hij hier over zichzelf of heeft hij het over iemand anders? En uit die vraag, dan blijkt dat hij behoorlijk goed op de hoogte was van de rol Jesaja. Waarom? Nou, als je Jesaja, het tweede deel van Jesaja, of misschien zou ik zelfs kunnen zeggen het derde deel van Jesaja. Je hebt een historisch gedeelte wat twee grote stukken van Jesaja scheidt. Je hebt vers 1 hoofdstuk 1 tot en met 35. En dan in Jesaja 40 begint ook weer een nieuw gedeelte. En daartussenin staat de geschiedenis van Hiskia. En de bedreiging door de Assyriërs. Nou, vanaf Jesaja 40 is een hele belangrijke term de knecht. Er komen vier liederen als het ware voor, die gaan over de dienstknecht. De knecht des Heren. Dat begint bijvoorbeeld in Jesaja 41 vers 8 en 9. Maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob die ik uitverkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij welke ik gegrepen heb van de einde der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb, en zei tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en ik heb u niet verworpen. En zo kom je dat nog een aantal keren tegen, die knecht. Het gaat iedere keer maar over de knecht des Heren. En het gedeelte wat de kamerling zat te lezen, dat begint niet in Jesaja 53 vers 1, maar het begint in 52 vers 13. Ja, dus dat stukje hoort helemaal nog bij dat lied over de knecht. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, als overdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand en zijn gedaante. Meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. De koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want die het niet verkondigd was, die zullen het zien. En wie het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dat verstaan, wellicht dat de kamerling daar ook mee zat, want dat kom je ook nog een keer tegen in Jesaja 56, vers 11. Ja, het zijn de herders die niet verstaan kunnen. Ze begrijpen het niet. Degene die het niet verkondigd was, die zullen het zien. En wie het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. En dat hele stuk vanaf 53:1 tot en met 56, dat wordt dus ingeklemd door dat begrip, het woordje verstaan. Ja, wie zal dit kunnen begrijpen? Maar de vraag is dus van deze kamerling, over wie heeft hij het? Over wie gaat dit? Gaat dit over hemzelf of gaat het over een ander? En de reden waarom hij vraagt of het over hemzelf gaat, komt naar mijn idee uit Jesaja 20. Want dat hele begrip van die knecht vanaf Jesaja 40, die kom je daarvoor nauwelijks tegen. Maar in 20 vers 3 noemt de Heere Jesaja zijn knecht. Toen zei de Heere, dit is Jesaja 20 vers 3. Toen zei de Heere, zoals mijn knecht Jesaja naakt en barrevoets wandelt 3 jaren, tot een teken en een wonder over Egypte en over Morenland. Alzo zal de koning van Assyrië voordrijven de gevangenen van de Egyptenaren en de Moren die weggevoerd zullen worden. Ja, dus Jesaja wordt hier als een teken gezien. Hij moest de naakt en barrevoets, dus zonder schoeisel, moest hij de straat op. Nou, los van wat dit zou kunnen betekenen. Deze kamerling, deze eunuch, die had die tekst wellicht gelezen. Deze knecht, mijn knecht Jesaja. Er wordt niemand anders een knecht genoemd in dat hele boek. Dus de vraag is, van gaat dit over diezelfde knecht? Gaat het over hemzelf? Of gaat het over een ander? Dat is niet zo'n hele rare vraag. Voor iemand die het boek gewoon goed heeft gelezen. En goed heeft gekend. Ja? Dus, dan komt natuurlijk de uitleg van Filippus. En Filippus die past heel Jesaja 53 toe. Niet op Jesaja, maar op iemand anders. En die ander, dat is ja, degene over wie het altijd moet gaan. Ja, het is de Messias, de Christus. De knecht des Heren. En je ziet dat veel terug in de Bijbel. Dat er terug wordt gevallen op dit hoofdstuk. Soms heel expliciet, soms wat meer bedekt. Maar bijvoorbeeld als Johannes de Doper zegt, zie het lam Gods. Ja, dan heeft hij het waarschijnlijk over dit lam. Of het lam, zoals dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Dan kun je denken aan de Heer Jezus die aan het kruis staat. Hij deed zijn mond niet open. Hij stond daar te zwijgen. En het lam, dan moet je dan wel denken aan een lam dat al volgroeid is en al behoorlijk wat wol heeft. En dan dus geschoren staat te worden. En dus vanuit het oogpunt van het lam gezien behoorlijk vernederd wordt. Want het wordt van zijn kleding ontdaan, wordt helemaal naakt gemaakt. Maar dat is in elk geval wat Filippus dan uitlegt. En hij legt hem natuurlijk uit wat dat betekent, dat hij verhoogd is, verhoogd aan het kruis. Dat hij in het graf is geweest, bij de rijken in het graf is geweest. Dat legt hij aan deze uinig uit. En hij legt aan hem uit dat hij is opgewekt uit de doden. Ja, vers 12, daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Ook dit zal Filippus, die daar getuige van is geweest, gezegd hebben. Ja, zijn laatste bede van vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. De overtreders, daarvoor heeft hij gebeden. En verder is het best een aardige zoektocht, misschien ook voor jezelf, om te kijken van waar komt Jesaja 53 allemaal terug in de Bijbel. Met name ook dat gedeelte dat hij zichzelf voor ons heeft overgegeven. Ja, dus ook in de Romeinen, Romeinen 4, Romeinen 5 vers 1. Bijzonder aandacht heeft misschien ook wel 53 vers 4 nodig, werkelijk. Waarlijk, hij heeft onze ziekten op zich genomen, onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Dus Jesaja 53 vers 4, die tekst, die wordt niet alleen geciteerd waar het gaat over onze geestelijke ziekte, over zonde. Nee, de Heer Jezus die wandelde rond in Israël en hij genas daadwerkelijk de zieken. De eerste keer dat je deze tekst aangehaald ziet, dat is bij de genezing van de schoonmoeder van Petrus in Matteüs 8. Matteüs 8 vers 14, en Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar en ze stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben ze velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Als je dat leest, dat impliceert ook nog wat, hè? Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze ziekte gedragen. We lezen altijd van, ja, die mensen die werden genezen. Ze werden weer gezond en ze gingen weer huppelen door het leven. Maar als ik zo die tekst lees, dat dit deed iets met de Heer Jezus zelf. Ja, het was geen tovertrucje van hem of zo. Ik bedoel, die ziekte, die verbleef kennelijk ergens. En die heeft hij als het ware, heeft hij op zich, als een last op zich geladen en met zich meegedragen. Ja, dus het was niet zo van, nou, hij heeft de macht om dat te doen. En hij deed dat dus ook als mens, hij had die macht om het te doen. Maar hij had die macht, hoe moet ik dat zeggen, middelijke wijs. Ja, hij was er geen en al zelf bij betrokken. En het kostte hem iets. Het was zwaar voor hem. En dat zie je bij die andere genezing helemaal niet. Nee, het was inderdaad iets waar die... Hij nam het over. En hij ging eronder gebukt. En dat is ook wat je in Jesaja 53 leest. Nou, we zullen gaan afsluiten. Er was alleen nog iets wat ik wilde zeggen. Maar even teruggaan naar Handelingen 8. Oh ja. Nou, die kameling, die was vanuit het woord van God en vanuit de prediking Filippus, was die volledig overtuigd van wie de Messias was. En dat Jezus was de Messias. Hij was de Christus. En wat zegt hij dan? De eunuch die zegt, zie daar water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Ja, welke hindernis is er nog? Hij kon in elk geval zeggen, Filippus, dat ik een eunuch ben, dat kan geen verhindering zijn. Dat moet je maar opzoeken in Jesaja 56. Ik bedoel, die smoes heb je niet. Ja, dus welke verhindering is er? Want ja, ik geloof wat je hebt gezegd over Jesaja 53. En reken erop dat die man blij is geweest, natuurlijk. Ja, dat zijn hart hier vol van was. En Filippus zei, indien je van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, en het is hier alsof je Petrus hoort praten. Ja, de belijdenis, die eerste belijdenis van Petrus. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En die belijdenis, ja, die is belangrijk. Die zie je ook regelmatig terug, bijvoorbeeld inderdaad bij Petrus. Als de eerste keer van, ik geloof dat u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus Christus, hij is de Zoon van God. En deze belijdenis, ja, die daarvan, die met het hart was gesproken, ja, volgens Romeinen 10, een ieder die met het hart gelooft, laat maar even kijken, bekende en belangrijke tekst ook, ja, indien gij met uw mond zult belijden, Heer Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Romeinen 10, vers 9. Zo zult u zalig worden. En dat geldt net zo goed voor deze eunuch. En ze dalen af in het water, zowel Filippus als de kameling. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, dat is Asdod. En het land doorgaan zijn, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Overigens, ja, soms wordt er heel flauw gezegd van deze eunuch die kon zich helemaal niet laten dopen, want er was in die woestijn helemaal geen water of zo. Maar we weten helemaal niet hoe ver Filippus met deze man is meegereisd. Ze weten ook niet hoe lang dit heeft geduurd. Ja, het suggereert een beetje, als je het hoort, nou, is een uurtje bekeken. Maar als je beseft dat Paulus dag en nacht, dagenlang achter elkaar, vanuit de Tora, vanuit de profeten, vanuit de psalmen, kon verkondigen de Christus, dan heeft dat misschien wel dagenlang geduurd. Hebben ze dagen zitten bakkeleien, nou niet bakkeleien, hebben ze zitten discussiëren over de schriften, over de Christus. Ik denk niet dat die mensen zomaar 1, 2, 3 uitgesproken waren. En voor ze het wisten...
Hij dacht,
ik laat hem niet zomaar gaan. Nou ja, en voor je het weet zit je dan in de buurt van de Rode Zee en bij de Nel of zo. Nou ja, misschien is Filippus helemaal doorgereisd naar de Nel. En toen is hij daar op zijn bootje gestapt, deze kamerling. En toen zei Filippus, doei, nu ga ik weg. En toen is hij teruggegaan naar Asdod. Dat staat er allemaal niet. Dus soms, ik vind het altijd een beetje flauw. Dus dan zeggen ze, ja, hoe kan die nou gedoopt worden? Er was er helemaal geen water, toch? Die kan er, en je weet ook niet hoe het toen de tijd heeft uitgezien. Maar in elk geval, we moeten...
En hoeveel water is er nodig?
En hoeveel water is er nodig om gedoopt te worden? Ja. Maar even aansluitend bij de vorige keer... Er staat niet dat Filippus doopte met Heilige Geest. Want dat is iets wat Filippus niet kon. Daar waren apostelen voor nodig. En dat was Filippus niet. Filippus was een diaken. En die had dus niet die gave gekregen om met Heilige Geest te dopen. Maar ook dat is dus kennelijk helemaal geen belemmering voor deze eunuch om zijn weg verder met blijdschap te reizen. Want dat deed hij. Want hij reisde zijn weg. Dat woordje want is ook wel aardig. Hij nam de geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer. Het is eigenlijk alsof die Filippus, dat hij aanvankelijk Filippus niet eens meer gemist had. Zo blij als hij was. Ja, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Alsof hij op een gegeven moment wakker werd. Hey, waar is Filippus? Zo blij was hij. Hij had hem bijna niet meer nodig. Nee, want in elk geval heeft hij waarschijnlijk de profeet Jesaja heel erg goed begrepen. Na al die uitleg van Filippus. En ja, als ik nou toch aan het fantaseren ben. Nou komt die eunuch, die komt ook weer terug aan het hof. Ja. En dat kan niet zonder gevolgen gebleven zijn natuurlijk. Hij geloofde dat Jezus is de Zoon van God. Hij geloofde dat hij de Christus is. En er zullen mensen zijn met wie die heeft gesproken. En wellicht dat daar een gemeente is ontstaan van gelovigen. Wie zal het zeggen? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat deze eunuch in al zijn blijdschap er niks over heeft gezegd bij thuiskomst. Tot hier voor vandaag.